Lieve vrienden, laten we beginnen met het zingen van Psalm 123. De twee versen 1 en 2 van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, om noodruft te begeren en wat er verder volgt. 1 en 2. Laat ons samen bidden en danken. Heere trouwe God in de hemel, zo mogen wij aan de middag van deze dag hier nogmaals samenkomen rondom uw woord. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons dat geeft. Dat wij als kerken hier in Nederland uw woord nog mogen bezitten. Want Heere, u bent ook die God die in de geschiedenis van het volk Israël hebt laten zien hoe gij uw heiligdom hebt weggenomen. Het offer heeft weggenomen. En het altaar. Het bloed wat heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat vloeide niet meer. De deuren waren gesloten. Ja, de tempel was verwoest. Uw heiligdom terneergeslagen. Dat zou ook hier kunnen, Heere. Daar hebben wij het ook naar gemaakt. En dan hoeven we niet naar een ander te wijzen. Maar dan mogen wij ons wijzen naar onszelf. Zoals Daniël dat deed. Wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen. Wij vergramden God, de God des levens. En Heer, dan is het genade. Dan is het uw barmhartigheid. En uw eeuwige liefde. Dat gij u ontfermt over ons. Dat wij hier uw woord mogen openslaan. En Heere, wilt u ons vanmiddag onderwijzen. Door woord en geest. Wilt u ons leiden in uw woord, Heere, opdat wij het mogen verstaan, Heere. Want u weet het, wij kunnen erover spreken. Over afval en verval van uw kerk. En we kunnen het alles maar constateren. Maar zelf op die plaats komen. Waar Daniël kwam. In de verootmoediging voor u. Heere, dat is alleen het werk van u. U kunt ons daar brengen. Zoudt u dat willen doen? Laat dan ons gebed mogen zijn, zoals Augustinus bad. Geef mij wat gij beveelt. En dan zal ik u geven wat u beveelt. Heere, zou u die genade willen geven, opdat we vanmiddag zo aan de troon van uw genade in de stilte van ons hart mogen komen. O God, wees mij zondaar genadig. En deze ging gerechtvaardigd naar huis, meer dan die. Heere, breng ons waar wij zelf niet willen zijn. Schenk ons die genade. En heb dank, Heere, wat u gegeven hebt, ook in de pauze. Dat wij het voedsel mochten gebruiken. Geef er ons een erkentelijk hart voor. Want de Heere, er zijn er zoveel in deze wereld die in nood en kommer zijn. En die zwervende over deze wereld zijn. Heere, wat geeft gij ons dan veel? Laat het niet tegen ons getuigen. En wilt u ook voor hen in nood zijn. Geven dat er uitkomst mag zijn. Heere, wilt u ons zo in deze middag in alles nabij zijn. Ook de andere spreker, Heere, geef hem wat hij nodig heeft. En laat alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden het van u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen uit boek Daniël hoofdstuk 9 en dan lezen we van het 15e vers tot en met vers 18. Dus van het 15e vers tot en met vers 18. En dan luidt Gods woord al dus, en nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypte gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is ten deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en het volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar dus zijn smekingen en doe uw aanschijn lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Om des Heren wil, neig uw oor, mijn God, en hoor. Uw ogen open en zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. We zouden boven kunnen schrijven het gebed voor de kerk, want daar gaat het om. Daniël was een tolk voor zijn volk. Bij God, voor dat volk. En we zouden het naar vandaag kunnen vertalen. Een tolk voor God, voor de kerk van vandaag. Dan is de eerste vraag, beëindiging van de toorn en de smaad. Ten tweede, de terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. En ten derde, een beroep op zijn barmhartigheid, op Gods barmhartigheid. Dus het gebed voor de kerk, de vraag, beëindiging van de toorn en smaad en de terugkeer van God, Gods vriendelijk aangezicht en een beroep op Gods barmhartigheid. Liefde vrienden, de kerk in vervallen is, en als het misschien ook in uw gemeente gebeurt, dan vraagt de kerkenraad zich af, ja, wat moeten we doen? We weten het allemaal wel, we moeten bidden en we moeten schuld belijden. Maar een schuld die niet van mij is, had Daniël schuld aan wat het volk gedaan had. Ja, zegt u. We hebben allemaal in Adam gezondigd en we hebben allemaal het verdient het eeuwig oordeel. Dus ook Daniël. Maar laten we nog eens goed erop letten, geliefde. Had hij nou werkelijk zoveel schuld als hij als jongen van 15 jaar misschien net zoon der wet geworden, weggevoerd wordt naar Babel. En daar in Babel komt, en daar als jongen ook belijdenis doet van zijn God, en dat hij niks onrein zal eten, en dat hij een goede positie krijgt, en in die goede positie ook trouw is aan God, 3 maal daags, het open venster naar Jeruzalem bidt, de leeuwenkuilen ingaat, en dat de mensen moeten zeggen, er is niets wat we kunnen aanmerken op zijn leven, maar we kunnen hem wel pakken in zijn godsdienst. Niets meer vragen aan iemand dan alleen aan de koning. En dan gaat hij de gevangenis in. Nee, hij gaat voor de leeuwen. Of veel erger. Maar God sluit de muil de leeuw. Nou, die Daniël, die zo getrouw is voor zijn God en zo leeft, wat heeft die part nog deel aan de schuld van zijn volk? En misschien zit er hier ook wel iemand die zegt, ja, maar in onze gemeente zijn er altijd van die oproerkraaiers geweest. En er zijn er altijd van die mensen geweest die dwars gingen liggen. En die een andere route willen gaan en die iets anders graag op de preekstoel hebben. Maar wij zijn trouw gebleven. En als er dan gepreekt wordt en gezegd wordt hier in het boek Daniël, dat Daniël zijn schuld belijdt en dat hij die schuld ook echt, dat het eigen is en dat hij dat ook beleeft. Wij hebben gezondigd en dat hij zich neerbuigt en dat kun je ook hierin lezen. Dat hij zijn gebeden neerwerpt. Normaal heffen we onze gebeden op. En hij werpt ze voor het aangezicht van God. Dat betekent, hij vernedert zich, hij knielt en hij buigt voor God. En zijn gebeden stijgen op tot God. In de hemel. Hij werpt ze voor het aangezicht van God neer. En dat is ook die schuldbelijdenis die hij voor de Heere neerlegt. Maar geliefde, hoe komen we tot die schuldbelijdenis? Heel treffend had ik het keer in de gevangenis, las ik de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. En er zaten zo 30 van die mannen. En op de achterste rij, Johan, die stak zijn vinger ineens op. Henk, waar is die kerk? En toen voelde ik het. Natuurlijk. Als hij straks buiten de muren van de gevangenis kwam en hij zou een kerk moeten gaan opzoeken, welke kerk moet hij dan, waar moet hij dan heen? Wat hebben wij er niet van gemaakt? Als mensen zeggen tegen mij, waar kom je nu vandaan, Poederooie? 1000 mensen, 4 kerken. Zelfde belijdenis. Slaat dan de schrik niet om je hart. En dan kun je zeggen, ja. Met die stromen ben ik het niet eens en daar ben ik het niet helemaal niet mee eens. Ik heb christelijk gereformeerd bloed. Maar de schuld, wanneer wordt die ons eigen? Daar gaat het om. Want God ziet uit naar het offer van het verbroken en verslagen hart. Daar ziet God naar uit. Maar hoe kom je daar? Hoe krijg je dat? Dat kun je zelf niet maken. Je kan het allemaal constateren en je kan als kerkenraad gaan zitten en zeggen, nou, we moeten toch maar wat anders organiseren en we moeten aan gemeenteopbouw gaan doen en we moeten dit gaan doen en dat gaan doen. We moeten niks doen. Daniël maakt ook geen plannen. Stelt God ook geen plan voor de toekomst. Een stip in de horizon, zoals je dat kerkelijk wel eens hoort. Zegt hij niet tegen God. Weet je waar Daniël terechtkomt? Dat kun je zo mooi lezen. Daar begint het ook mee. Naar het begin. En wat zegt Daniël? En nu, Heere onze God, die uw volk uit Egypte gevoerd hebt en met een sterke hand uw naam gemaakt hebt. Dan gaat hij naar het verleden waar het volk van Israël in Egypte woonde en eigenlijk het heel goed naar hun zin had. Maar de Heere liet een andere farao opstaan. En hij bracht de roede over hen. Zodat ze gingen roepen tot God. En God heeft hen uit het diensthuis uitgeleid. Dat is het werk van God. En daarmee heeft hij naam gemaakt voor al de volken. En lees de hele Bijbel maar door. En dan zie je dat ook elke keer weer. Dat is die God die dat volk uit Egypte met een wonderlijke hand verlost heeft. God brengt ons altijd naar het verleden. Willen we in de schuld komen, dan moeten we naar het verleden. Natuurlijk moeten we gebracht worden in het paradijs. Daar is het misgegaan. Daar hebben we God verlaten. Daar hebben we God de rug toegekeerd. Ik in Adam, door het geloof, kun je dat pas begrijpen en verstaan en beleven. Maar misschien ook heel in uw persoonlijk leven dat de Heere in je leven gekomen is. Dat hij die liefde in je hart heeft uitgestort. En dat tere begin. Dat je je knieën boog. En de Bijbel soms met tranen nat maakt. O God, wees mij zondaar genadig. Waar is dat gebleven? Waar is die kerk gebleven? Ik heb het vorige week nog gezegd. Het is niet zo heel lang geleden. Dat de kerken, de raad van de christelijke gereformeerde kerk in Apeldoorn. In gebed ging omdat er die week niemand tot geloof en bekering was gekomen. Gaan wij er wel in? Gebed, vragen we de oorzaak, heren. Waarom is het zo stil? Want God moet ons daar weer brengen. Want wij zullen er zelf niet komen. En dat weet ook Daniël. En daarom, hij beleidt dan ook, wij hebben gezondigd. En dat is vanmorgen ook al gezegd. Wij en onze vaderen zijn van het heilspoor afgegaan. Het is onze schuld. Dus Daniël eigent ook de schuld van het volk zichzelf persoonlijk toe. En dat kan alleen maar door de genade en de liefde van God in onze harten. Want van nature zullen we dat nooit doen. We zullen altijd de schuld van ons afschuiven. Want zo riep God Adam, toch? Waar zijt gij? Ja, die vrouw. Ze schoof de schuld van zich af. Maar, tenslotte zegt hij, ik heb gegeten. Bent u er al gekomen? Op die plaats. Ik heb gedaan. Want, wat lag hem na aan het hart, geliefde? Het ging hem, wanneer we werkelijk schuld gevoelen, dan gaat die schuld erover dat wij Gods eer, Gods naam en zijn genade verknoeid hebben. Dan gaat het om God. Ik heb hem verdriet gedaan. Want Jeruzalem was toch die stad die naar Gods naam genoemd is. En daar is nu Gods toorn over gekomen. Gods grimmigheid. God is verbitterd geworden. Als hij zag al die ongerechtigheid die in Jeruzalem gebeurde. En het tenslotte heeft God na lang wachten zijn toorn over deze stad uitgestort. Daniël, die kon natuurlijk zeggen, dat is vanmorgen ook gezegd, nou ja, over een volgend jaar, dan is het klaar, dan is de straf ten einde. Maar is God dan tevreden? Is het dan goed tussen God en het volk? Misschien groeit uw gemeente wel. Misschien is er vele plussen te zeggen in de kerk waar u toe behoort. Collecte goed, dominee goed, alles goed. Mooie kerkraad, mooie gemeente. Maar hoe is het met de Heer? Is hij er ook? En ziet hij in gunst op je neer? En dat gevoelde Daniël. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En daarom vraagt hij of de Heere de toorn en de smaad van dat volk wil wegnemen. Kan God dat zomaar doen? Kan God zomaar die toren wegnemen? Niet zomaar. Er moet een offer voor gebracht worden. Er moet een offer zijn. En dat is er ook niet. Want Jeruzalem is verwoest. De offerplaats is er niet meer. Het bloed wat op de grote verzoendag op het deksel vloeide. Dat is er niet meer. De plaats is woest. Natuurlijk konden die offers geen verzoening brengen, maar wezen heen naar het grote offer. En daarom zegt Daniël ook, wij, zegt hij in het 16e vers, naar al uw gerechtigheden laat uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden. Wat is nou de gerechtigheid van God? Gods gerechtigheid is dat God moet toekomen, dat God moet krijgen wat hem toekomt. Dat is gerechtigheid. Dat is ook in ons leven. Ik moet krijgen wat mij toekomt. En die gerechtigheid is dan sterven en dood. Het oordeel. Maar er is ook een andere kant aan de gerechtigheid van God. Die plaatsvindt en gevonden heeft in de Heer Jezus Christus. Al de toren van God is op hem gekomen. Hij heeft de last van de eeuwige toren van God gedragen. En hij heeft alle gerechtigheid vervuld. En daarom heeft hij ook gezegd toen hij stierf aan het kruis. Het is volbracht. En als Daniël bid om die gerechtigheid en pleit op die gerechtigheid van God, bedoelt hij. En dat waar het offer altijd heen gewezen is, wat nu tot een smaad is voor de heidenen. Maar dat offer heeft heen gewezen naar het offer wat komen zou. En daar pleit Daniël op. Daniël heeft niets. Ook geen eigen gerechtigheid. Met alles wat hij gekregen heeft, het is enkel genade. Want wie heeft de muil der leeuwen toegestopt? Is het niet die engel? Is het niet God? Wie heeft Daniël behoed dat hij niet afweek van Gods wet? Is dat eigen verdienste? Nee, het is enkel genade. Want we kunnen geen zonde lezen van Daniël. Maar één ding lezen we wel. Hij bad 3 maal daags en deed belijdenis voor zijn God. Daar heeft hij zijn nood verteld. Daar heeft hij zijn zondig hart voor God uitgestort. Gemeente, daar wacht de Heer op. Dat we nu alles zeggen aan de Heer. Dat we niets voor hem verbergen. Want daar ziet de Heer eruit. Meer hoef je niet te doen. Ik zeg het wel eens tegen de jongens in de gevangenis. Heb ik al gezegd, joh, je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar te vertellen wat je gedaan hebt. Eerlijk zeggen. Niets achterhouden. Dan kan het wel eens anders gaan worden in je leven. En zeker voor God. Want we houden zoveel achter, geliefde. Het hart is zo arglistig. Meer dan enig ding, zegt de Bijbel. Want hij wil, en dat was onze tweede gedachte, dat terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. Gods aangezicht. En daarom wijst hij ook naar het verleden. Zoals Mozes het ook een keer gezegd heeft in de woestijn. Dat de Heer een engel zou sturen en die zou met hen meegaan in het verder van de woestijn naar het land Canaan. Nee, zegt Mozes, Heere, uw aangezicht, u moet mee. Want zonder u gaan we niet verder. Moet mijn aangezicht dan meegaan? Heere, ja. Hij kon niet zonder de Heere. Hoe is het bij u? Is dat ook het diepste in je hart? Dat je zegt, Heere, uw vriendelijk aangezicht, uw genade, kan ik niet missen. Want u weet het wel, toen u jong was en die jeugd die hier ook gelukkig ook is, die weten wel, als je iets verkeerds doet, wat doe je dan? Je moeder heeft het wel gezien, maar je denkt misschien, ze heeft het toch niet gezien. Je gaat een beetje overmoedig doen. Je gaat je moeder helpen. En als ze maar niet boos is. Maar je ziet toch iets aan haar gezicht. Dat het niet in orde is. Maar je leeft er overheen. Je praat er overheen. Je doet er alles overheen. Tot het moment. Dat je het hier gaat voelen. Hoe komt dat? Dat kan alleen maar de liefde. Alleen de liefde. Kan het hart doen smelten. Ik denk aan het ogenblik. Mijn zoon zit hier ook, maar ik vertel het toch maar. Dat hij erg ondeugend was. Hij ging de straat op en mijn vrouw, die wist eigenlijk niet wat ze met hem doen moest. Je kan hem vermalen. Je vinger opsteken. Je kan hem een klets voor zijn broek geven. Maar daar was hij te groot voor. Mevrouw wist het niet meer. Toen opeens sloeg ze de arm om hem heen en zei: je bent mijn lieve jongen. En toen brak hij. Toen smolt zijn hart. En toen zei hij: ik ben ondeugend geweest. Dat is het nou. En zo komt Daniel, als hij teruggrijpt naar wat God gedaan heeft en wie God geweest is voor zijn volk. Heere, neem die smaad weg en laat uw vriendelijk aangezicht weer zien. Dat we het weten dat u in genade op ons neerziet. En dat kan alleen maar als de zonde wordt weggedaan, als je het weten mag. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dan ziet hij in genade neer. En zo smeekt hij toe, want waarom? Om de naam van God. Maar hij zegt ook hier, om de versmaadheid van uw volk. Want wat zult gij dan met uw grote naam doen, zo zei toch Jozua. En dat is ook een pijnpunt van de kerk. En dan kom ik weer even terug, 4 kerken in een dorpje. Hebben wij ervan gemaakt. Dan kun je alleen maar zeggen tegen de mensen, dat is mijn schuld. Dat is een smaadheid. Die dan soms spottend door mensen die niet aan de kerk behoren. Is dat nou het christendom? En het is vanmorgen ook al gewezen, hoe leven wij? De wereld. daar is ons hart. En er is geen verschil meer tussen een kerkelijk denkend mens en een wereld seculier mens. In het dingen van het dagelijkse leven. Nergens onderscheid. Dat maakt ons ook tot een versmaadheid. Dat je wel eens een prik misschien op je werk krijgt. Zeg, je bent toch ook christen? En christenen bidden toch? Je hebt helemaal niet gebeden. Of een andere opmerking. Je hebt het allemaal over je centen, over dat. Maar God zorgt toch voor je? Daar hoef jij toch niet over in te zitten? Je praat net als wij. Voelt u wel? Zo kan ik wel vele dingen noemen, maar er zijn maar een aanfluiting voor de wereld. Spot en hoon. Want er was altijd diep ontzag voor die God van Israël die zijn tempel had. Zelfs de Romeinen. Toen de tempel werd verwoest. Die waren diep onder de indruk van dat prachtige gebouw. En dan gaat het niet om dat gebouw, maar het ging toch om die dienst van God. Ze dienden een God niet met beelden. Een God die niet te zien was. Een God die de hemel en de aarde gemaakt had. En ze gingen daar, als het goed was, in voor. Dat ze alles van die God verwachten. En die Romeinen wilden wel eens weten wat er in die tempel te zien was. En er was niks in te zien. Het was leeg. Er was ook niks meer. Want het kruis van Golgotha had gestaan in Jeruzalem. Heilige plaats waar Christus zijn bloed gestort heeft. En nu het laatste beroep op Gods barmhartigheid. En nu dan onze God horen naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aanschijn lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Hij gaat smeken en bidden. Worstelen aan de troon der genade. Het is vanmorgen al gezegd, hij hoefde eigenlijk niet meer te bidden, want hij wist het toch. God heeft zijn belofte gegeven. Ja, en daar moet je op vertrouwen. Dan moet je aan overgeven. Ja. God schenkt de belofte opdat wij met de belofte zullen worstelen. Een eenvoudig voorbeeld. We hebben allemaal jonge kinderen misschien gehad. En ze kregen op een dag, zei je tegen je, krijgt een nieuwe fiets. Als je jarig bent. Dan hebben die kinderen met hun armen over elkaar gezeten. En nooit meer wat gezegd. En zeggen, ja, ik krijg die fiets op mijn verjaardag. Nou, ze hebben de oren van je hoofd gezeurd. Wanneer krijg ik nou die fiets? Ja, jongen, nog 2 nachtjes slapen. Dan krijg je die fiets. Kinderen, die worstelden daarmee. Want ze zagen eruit. Nou, als er mensen zijn die zeggen, ja, de Heer heeft het beloofd en dan moet je me geloven. Dan vraag je je af, wat heeft dat voor hen voor inhoud? Die belofte van God. Want wat God belooft in zijn woord, daar zie je altijd door de draden van het gebed. Dat de Heer het gebed inschakelt, dat het keten is die God gebruikt om de beloften in vervulling te ontvangen. En dan moeten ook wij wel eens leren. En misschien bent u er ook wel eens achter gekomen. Dat je zo biddeloos bent. Dat dat alles maar verzwakt. Dat je denkt, ik denk aan die ouderling in Barendrecht, vergeet het nooit dat hij het mij vertelde. Hij zegt, en ik ging op mijn knieën. En toen zei ik, Heere, nu moet het gebeuren. Nu moet het tot bekering komen. En hij viel in slaap. Hij lag een hele tijd op zijn knie. En hij had gezegd, Heer, ik sta niet eerder op of het moet gebeuren. Er gebeurt niks. Na een poosje viel hij in slaap en toen werd hij wakker. En toen zei de Heer, kun je dan niet 1 uur met mij waken? Toen kwam de Heer. Gods vriendelijk aangezicht. Geef vrolijkheid en licht. Dan moeten wij er ook weer helemaal tussenuit. Want het is die grote voorbidder die bidt, de Heer Jezus Christus, zonder ophouden. En in hem zijn al de gebeden, ook de gebeden van Daniël, geborgen. En daarom bidt hij om Gods barmhartigheid. En daarom doet hij een beroep op die barmhartigheid van God. Hij werpt zijn gebeden niet neer op zijn gerechtigheid, maar hij smeekt om de barmhartigheid van God. Niet onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden van God, die zijn groot, zegt hij erachter. Dat is oneindig, want het erbarmen van God ontstaat uit de drie enige God, is de bron van het erbarmen van God. Het ontfermen van God, dat komt uit zijn hart. Probeer dat even uit te leggen. Kijk, als u, in Urk zal er wel geen bedelaar zijn, er zijn geen bedelaars. Hè? Ik hoop dat ze morgen hier wel zitten. Maar, als u in een grote stad komt, een bedelaar, en die zit op straat, en dan kijkt u ernaar. Ja, dan zeg je eerst, ja, ik heb er toch wel een beetje medelijden mee. En dan staat, dat ontstaat dat medelijden uit je eigen hart. Je krijgt er erbarmen over. Denk je dat God medelijden met ons hebt? Zo? Nee, geliefde. Weet u wat God ziet? Die ziet alleen maar een verloren zondaar. Die zichzelf daar geworpen heeft en alleen maar eigen schuld. En God kan ook geen gemeenschap daarmee hebben. Beseffen we dat goed? Hij kan nooit gemeenschap met zondaren hebben. Want hij haat de zonde. Hij is een heilig en rechtvaardig God. Maar die barmhartigheid, die vloeit uit zichzelf. En is zichtbaar geworden in de Heer Jezus Christus. Die op aarde gekomen is. Bloed gestort, het eeuwige leven verworven heeft. En die barmhartigheid van God is een bron die oneindig is. En daarom kunnen zondaren komen. En in Christus ziet hij in erbarmen op mij neer. Er staat er altijd één tussen. Beseffen we dat ook? Want ik kan God niet bewegen. Dat is onmogelijk. Maar in Christus. En dan gaat het erom dat hij die barmhartigheid van God, dat hij daar een beroep op doet. Nog één voorbeeld. Denk aan Jacob. Jacob is een Peniel. Eerst in Bethel. Daar had hij alles beloofd. Had de Heere ontmoet daar. Maar hij ging toch zijn eigen gang. Hij bleef aan het sjoemelen en aan het. En dan komt hij bij Peniel. Eindelijk komt hij bij Peniel. En dan gebeurt het. Daar komt Esau. Daar komt de dood. Daar komt het oordeel. God komt hem tegen. En dan gebeurt het. In die nacht raakt hij alles kwijt. En dan worstelt hij met God. En hoe komt het nou dat hij overwon? Omdat hij precies hetzelfde deed als Daniël. Een beroep op Gods barmhartigheid. Zijn eeuwige liefde. Want wat staat er in Hosea? Hij weende aan God als een verloren zondaar aan zijn voeten. Ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. Wenend hing die om, laten we maar zeggen, God om de hals. En voor zo een, geliefde, daar kan God niet overheen stappen. Die kan God niet voorbij gaan. Met eerbied gezegd, daar moet God het voor verliezen. Is dat ook in uw leven zo? Heb je die God zo ontmoet? Dat je hem zo mocht vastgrijpen. In zijn barmhartigheid. In zijn genade. Als een arme verloren zondaar. Die niets meer had. Alleen maar schuld. O, die gaat God niet voorbij. Want dan hoor ik zijn zoon het zeggen. Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat deze in het verderf zal neerdalen. Dan ontmoeten we het vriendelijk aangezicht van God. En daar moet de kerk naartoe. Naar die plaats. Daar zal ook gezongen worden. Wat wij in Psalm 147 zo mooi vinden. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep. Zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten. En het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En vrezen zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Amen. Zingen we Psalm 147 vers 3 en 6. Tevens is er ook een collecte.